Gemeente dat de morgenstond goud in de mond heeft, zal niemand van de kerkelijke gemeente durven ontkennen. Als u in de vroegte van een nieuwe dag op de ochtendgloren ziet in het oosten, zien we het opkomen van de zon. In het evangelie wordt er ook melding gemaakt. Van de morgenstond, als het nu morgenstond geworden was. We weten dat daarmee een nieuwe dag gaat aanbreken. Het leven ontwaakt en de nacht is voorbij. Deze dag wordt begeleid en bestraald door de stralen van hem die de zonne der gerechtigheid genoemd wordt. Een hele bijzondere dag. Jezus Christus in het evangelie ons voorgesteld als de zonne van de gerechtigheid. De aarde die in het donker lag, komt in zijn zonlicht voor de dag. Alles krijgt kleur, glans en licht in het stralen van zijn aangezicht. Maar u bent een beetje thuis in het evangelie van de Heer Jezus Christus en weet dat dat niet alles is wat over deze dag gezegd kan worden. Er moet meer gezegd worden. Inderdaad, de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus, straalt op deze dag. Maar ook pakken zich donkere wolken samen rondom hem die de zon der gerechtigheid is. Donkere wolken van menselijke raad en overleggingen. Donkere, sombere wolken van duisternis en menselijk verzet tegen de Here. Donkere wolken ook van haat tegen de Here en zijn gezalfde. En de Heer Jezus Christus gaat deze lange dag in om het tot een goede vrijdag te maken. Als het nu morgenstond geworden was. Wij als kerkelijke gemeente glijden zo ongemerkt van de een in de andere week. En voordat we het weten er ergen hebben, is het Goede Vrijdag. In de situatie van deze middag en avond breekt de Goede Vrijdag eigenlijk al vroeg aan. De dag die wij over enkele weken hopen te gedenken, begint nu als het ware. De Goede Vrijdag, de dag waarop de Heer Jezus Christus zichzelf heeft gegeven voor onze zonden. Als het morgenstond geworden was. De evangelist geeft met deze exacte tijdsaanduiding het tijdstip aan waarop dat wat geschieden gaat. Met de gedachte voor ons wordt als het ware een hint gegeven. Als het morgenstond geworden was. In de morgenstond is het in Israël de goed om een gebed uit te spreken. Dat geldt voor heel Israël. Voor de kleinste tot en met de grootste, de oudste en de jongste, rijk of arm, hetzelfde gebed. Wanneer moet je daarmee beginnen? Het morgengebed wordt in Israël uitgesproken op het moment dat een kind onderscheid kan maken tussen blauw en groen. Er zitten deze middag ook kinderen in de kerk. En als ik aan jou vraag het onderscheid tussen blauw en groen, dan weet je dat waarschijnlijk te zeggen. Blauw, dat is de kleur van de lucht. Althans, als het een zonnige dag is. Je ziet dan de blauwe lucht. En groen is de kleur van het gras. Wel, kinderen, op het moment dat jullie dat onderscheid weten tussen blauw en groen, zouden jullie naar Israëlitische normen kunnen spreken over het gebed. En wat spreken ze uit? De Israëlieten spreken uit in de vroegte het Shema. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. De Heere de levende God. Hij wordt in dat korte woord aanbeden als de enige, de eeuwige. God die één is, ongedeeld. Zou er aan gedacht zijn door hen die op dat moment zo druk bezig waren met andere dingen? Zouden ze tijd hebben genomen voor hun morgengebed? Nu op dit moment, nu ze bezig zijn om de Zoon van God naar de dood toe te begeleiden. Ter dood te verwijzen. Ter dood te laten brengen. Zal het geklonken hebben uit de mond van de ouderlingen, uit de mond van de overpriesters. Shema Israël. Hoor Israël. De Heere onze God is een enige Heere. Of zal het misschien in de vluggigheid geschied zijn om toch aan de godsdienstige dingen aandacht te schenken en verder te kunnen gaan. U ziet hoe die dingen zo door elkaar lopen. Dat wat van Israël wordt verwacht en wordt gevraagd En dat wat zij op dit moment doen met hem die de Zoon van God is. In de morgenstond. Gemeente, hoe beginnen wij de dag? Beginnen we toch de dag met een moment van afzondering voor de Here? Dat het is van afhankelijkheid. Van gebed. Van geloof, van vertrouwen. Here, leer mij ook deze dag in uw heilige dienst te besteden. Geef mij dat ik mijn werk goed verrichten mag. En dat ik zo leef zoals u dat van mij mag vragen. Is er ruimte voor? Nemen we er tijd voor? Is dat wat vanuit de Heilige Schrift zo aan ons wordt opgedragen en overgedragen? Het tweede moment in dat woordje morgenstond vond ik in het morgenoffer. De overpriesters zijn geestelijke mensen. Die mensen weten tenminste waar het op aankomt. Ze kennen de wet op een duimpje. En ze weten exact hoe de offeranden moeten geschieden. Nee, ze verzuimen bijna nooit. Als het moment daar is dat in de tempel God de dingen van de Heere geschieden, dan geven ze acte de présence, ze horen erbij. En dat hoort er tenslotte bij. Dat het morgenoffer en het avondoffer elke dag weer wordt bediend. Maar, ja, vanmorgen hebben we er niet zoveel tijd voor. We hebben het heel de dag of heel de nacht druk gehad en we moeten toch nog iets doen. Weet u wel, we hebben het druk gehad met Jezus van Nazareth. We zijn geestelijk in de weer geweest deze nacht. En we hebben ervoor gezorgd dat er een eenstemmig oordeel uit is gekomen. Deze Jezus moet uit de weg worden geruimd. En dan ziet u zo hoe de evangelist Matthäus, als echte Jood, als Israëliet uit de Israëlieten, met dat woordje morgenstond een stuk verkondiging uitspreekt. Het morgenoffer bedient. En het morgenoffer dat ziet op het grote offer dat komen zou. En dat in die nacht ter dood toe is veroordeeld. En dat op die dag het offer zal brengen voor onze zonden. Je kunt dus heel druk zijn met geestelijke dingen. En toch voorbij gaan aan het wezen van de zaak. In die morgenstond letten we even op mensen die een bijzondere nacht achter de rug hebben. De ene is Simon Petrus. Hij is met Johannes de Heer Jezus gevolgd. Hij wilde niets missen van dat wat met zijn meester gebeuren zou. Zijn meester betekende zoveel voor hem. Hij moest hem volgen, hij wilde bij hem zijn. Hij heeft echter in de donkerte van die nacht zijn meester verloochend in plaats van beleden. Hij is naar buiten gegaan. Op het kraaien van de haan in de duisternis. En hij heeft daar zo in de morgen zijn bitterheid uitgeweend. Nog iemand is met Jezus mee. Nee, ik bedoel niet Johannes. Ik bedoel in dit verband Judas. Judas die iets vreselijks heeft gedaan. In de nacht heeft hij de Zoon des Mensen verraden met een kus. Ook Judas is in de nabijheid gebleven van Jezus. Hij is op de hoogte van het verloop. Hij merkt dat het de kant overhelt van de ter dood veroordeelde Jezus. En dat heeft hij niet voorzien. En heeft hij ook niet gewild. Vandaar dat nadat Jezus in de vroege morgen wordt weggeleid, het trieste en sombere moment van de beëindiging van het leven van Judas ons wordt voorgesteld. Judas die ook op de hoogte is van de ter doodbrenging van de Heer Jezus. En die met het geld teruggaat naar degene van wie die het geld heeft gekregen. En het voor hun voeten werpt. Dat wilde ik niet. En tussen die twee elementen. Tussen die twee momenten, tussen die twee personen, Petrus en Judas, staat de Heer Jezus. Judas, ik weet nog dat een van onze docenten Oude Testament, Dr. B. Maarsing, over Judas en Saul sprak. In termen van, dat kan ik niet begrijpen, niet verklaren. Hij was een Groninger. En met het sappige Groningse dialect en spraak liet hij iets van zijn verwarring blijken. Over deze twee personen, Judas, een discipel van Jezus geweest. Tekenen in de naam van Christus gedaan. Uitgezonden. Dat hij tot deze dingen is gekomen. En daarna Saul als oud-testamentische parallel. Maar en laten we dat maar meenemen ook deze middag. We willen ons vooral concentreren op het evangelie. Op het werk van de Heer Jezus Christus. Die in de morgen stond, opnieuw ter dood werd veroordeeld, om vervolgens geleid te worden naar Pontius Pilatus. Maar die mensen staan er omheen. Het is de omranking van het evangelie. Het zijn de personen die Jezus op zijn weg ontmoet. En het is Jezus die wij op onze weg ontmoeten. Want die oog- en oorgetuigen van het lijden van Christus, daar hoort u ook bij. Op het moment dat Jezus voor ogen wordt geschilderd en dat het kruis uit wordt getekend en dat de gelittekende handen van Christus ons worden getoond en verkondigd en voorgesteld, op dat moment bent u niet meer een passant, bent u niet slechts een passieve toeschouwer, maar bent u een actieve deelhebbende aan. U bent er getuige van. En als hij wordt voorgesteld, wil hij altijd voorgesteld worden met bevel van geloof en bekering. De morgen stond. Gemeente, het is de morgen van een lange dag. The longest day. De langste dag. De zwaarste dag. Voor Heer Jezus de zwaarste dag, die al ingeleid is met die donkere nacht van Gethsemane, van verraad, van verloochening, van veroordeling. Want we spreken over mensen rondom Jezus, die overpriesters, die heel de nacht in de weer zijn geweest. Petrus, die wel even heeft geslapen ten tijde van Gethsemane en de beproeving en de gebedsworsteling van Jezus, maar die verder ook wakker is gebleven. En Judas, die ook wakker bleef, maar laten we vooral hem niet vergeten. Hij die in die nacht geworsteld heeft in gebed, en die dag is ingegaan, en die dag zal voortzetten tot en met het einde, tot en met het liefdeseinde. Boven die dag zetten we toch de liefde van Jezus tot het einde, tot het doel. Nee, daar kunnen wij niet in komen. In Petrus kunnen we nog een beetje inkomen. In de overpriesters, in hun verzet tegen God kunnen we ook inkomen. In wat de ouderlingen besluiten, daar hebben we ook een bepaalde voorstelling van. Maar in Jezus inkomen, nee gemeente, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Hier staat ons verstand stil. Hier mogen we aanbidden. Dat hij deze weg is gegaan. En het laatste wat ik dan vanuit het woordje morgen stond ontdekt is, dat het vanuit Matthäus een aantal keren wordt herhaald. Morgen stond. Ja, de morgen van de Goede Vrijdag. Daarna hebben we de morgen van de Stille Zaterdag. En het is alsof de evangelist Matthäus iets van een dubbele bodem in dat woord inbouwt. Ja, morgen stond van een Goede Vrijdag, van de Beste Vrijdag. Maar gelijk ook van de donkerte van verraad en haat, van schimp en hoon, van smaad en spot. Maar die ene morgen stond, daar blijft het niet bij. De evangelist zal ook de dag van de verrijzenis inleiden en inluiden met en als het begon te lichten, een nieuwe morgen stond. De dood kon de Heer Jezus niet houden. Hij overwon. Die morgen van de verrijzenis wordt gevolgd door en zal een keer een heerlijke bekroning krijgen in de nieuwe morgen. De nieuwe dag die God een keer zal doen aanbreken. In de morgenstond was de geestelijkheid hyperactief. Ze hadden de hele nacht vergaderd. Het was over en weer gegaan. Ze waren gedeeltelijk geslaagd in een opzet. Ze waren het ook eens. Ze waren het roerend eens. Behalve Jozef van Arimathea. Van hem lezen we in het Lucas-evangelie dat hij niet bewilligde in een raad. Maar verder is men het eens. Jezus moet uit de weg worden geruimd. Maar, en dat is een goede hint voor een kerkraad. Het schijnt te zijn dat in de nachtelijke uren het Sanhedrin geen wettige beslissing kon nemen. Daar moest dan de nieuwe dag voor worden afgewacht, alvorens men een besluit kon nemen, een wettig besluit. Nou, ze zijn met elkaar mensen van de letter. Ze willen regels precies hanteren. Vandaar dat zij in de morgenstond een soort nieuwe vergadering beleggen. Zij die er 's nachts niet bij waren, zijn ook opgetrommeld om aanwezig te zijn tijdens de generale stemming. Tijdens de definitieve stemming. Nu wordt er een besluit genomen. De morgenstond is daar voor hen het geschikte moment voor. Het kan niet langer wachten. Zullen ze stembriefjes gehad hebben? Of zuchtelijk hebben gestemd? Hoe zal de stemming verlopen zijn? Met opsteken van de handen? Of de stemming is in ieder geval verlopen zodat zij met elkaar, Jozef van Arimathea dus niet, met overgrote meerderheid gestemd hebben anti-Jezus. Gemeente, die geestelijkheid, dat was nou echt een anti-beweging. Je hebt anti-bewegingen. In de stad die u waarschijnlijk lief is, is op dit moment ook een sterke anti-beweging. Zich afzetten tegen en wijzen op en de vinger leggen bij, zonder daar positief, constructief iets tegenover te zetten. Nou, hier was een echte anti-beweging. En die anti-beweging die hier aan de gang was, was de beweging in het paradijs al begonnen is. De anti-God-beweging. De anti-Jezus-beweging. En al die antistemmen waren gericht tegen Jezus die uit de weg moest worden geruimd. Eindelijk zit er schot in. Aan het eind van de dag kunnen we zeggen dat onze inspanningen zijn bekroond. Raad is bij de evangelist Matthäus elke keer negatief. Het staat een keer of vier in het Matthäus-evangelie en vier keer negatief. Mensen, nu wordt Jezus deze middag onder ons voorgesteld. Met bevel van geloof en bekering. Nee, een hoofdelijke stemming houden we niet. We delen ook geen stembriefjes uit. En we gaan u ook niet opwekken en activeren om te kiezen voor Jezus. Moeten wij niet zeggen dat dat anti-gevoel en die anti-stemming ook diep in ons zit? In de vijandschap tegen God. In het niet naar God willen luisteren. In het van nature geen interesse hebben voor de geestelijke dingen. Ze kunnen je toch gestolen worden. Wat heb je daar nou aan? Wat koop je daar nou voor? Ja, zegt u, maar ik wil toch sputteren. Ik wil toch eventjes tegengas geven. Want in mijn leven is het anders geworden. Is er iets van voor Jezus gekomen? Dat heeft God gedaan. Met die raad die hier in Matteüs wordt genoemd door de evangelist, die heeft een contrastraad. En de contrastraad die tegenover de raad van de overpriester en de ouderlingen staat, is geen raad van mensen, totaal gebeuren. Het is de raad van de vrede. In dat vredesberaad waren drie goddelijke personen werkzaam en actief. Daar was de Vader. Daar was de Zoon. En daar was de Heilige Geest. Met die raad, die vredesraad, die heeft geen antigevoelens en geen tegenstemmerij en stemmingmakerij beoogd. Maar dat was een pro-Jezus raad. In die raad gaf de Zoon, stelde de Zoon zich beschikbaar. En heeft de Vader hem gegeven. En in die raad bewilligde de Heilige Geest. U zegt, wat heb ik er nou aan? Nou, heel veel. Zal u zeggen waarom? Want vanuit die raad is Jezus gekomen. Vanuit die raad is de Geest uitgestort. En vanuit die raad is de Geest bezig om de antistemming om te buigen tot een geloofsbeaming en een geloofsbuigen en een geloofskennis van Christus. De Geest is de Geest van de genade, van het gebed, van het geloof. De Geest van Christus. En die Geest die werkt altijd pro-Jezus. Daar is de Geest aan te herkennen. Als het een anti-Jezus geluid is, is het niet de Geest van God. Is het de Geest uit de afgrond. Maar als er pro-Jezus wordt gesproken en getuigd, dan weet u dat de Heilige Geest aan het werk is. De Geest van God. De Geest van de Heer Jezus. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. De raad die zij hebben besloten met de overpriester en ouderlingen, komen we terug op de aarde. Trouwens, met de Geest zitten we ook op aarde. Het besluit dat ze genomen hebben is dat Jezus moet worden gedood. Dat woordje dood, dat komen wij ook tegen in het woordje euthanasie. Eu is goed en thanasie, thanatos is dood. Ik heb dat woord eens bekeken in Matteüs evangelie. Het staat in Matteüs 4:16. Van hem die kwam in het land van de duisternis en de schaduwen van de dood. Dat zei maar iets. De tweede tekst waar ik terecht kwam was het woord dat Jezus zelf in zijn mond heeft genomen. Hij die zegt, ik ben de opstanding in het leven. Ik ben de weg te waarheid in het leven. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Hij zegt in die nacht van verraad en strijd, mijn ziel is geheel bedroefd tot de thanatos, tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. Gemeente, hij die leven is, hij die van de Vader komt, hij die het leven wekt en geeft, neemt hier in zijn mond, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. En hij wordt hier besloten door de overpriesters en ouderlingen, dat zij hem zouden dolden. Ja, maar dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. Want dolden, ja, dat mag je zomaar niet iemand. De doodstraf kun je zomaar niet aan iemand voltrekken. Daar moet je toch sterke bewijzen papieren voor hebben. En doodstraf, dat staat op... Ja, waar moet je naar de doodstraf geven? Waar moet je naar de doodstraf geven? De doodstraf staat op de overtreding van Gods gebod. Hé, nu ken ik er een paar die de doodstraf verdienen. Kijk zo rond in deze kerk. En nu probeer ik naar mezelf te zien. Zeg, weet je wel dat jij de doodstraf verdient? Door jouw overtredingen van Gods gebod. Doordat jij van de verboden vrucht hebt gegeten. Je zult de dood sterven. Dus die doodstraf, die ligt op ons. En die komt over ons en tot ons. En u straat het eens, hij moet sterven. Meneer, wordt u meegenomen door dat heerlijke evangelie. Het evangelie van ruilen. Ruilen hij dat. En ik dat andere. Hij de dood. En ik het leven. Hij de straf die ons de vrede aanbrengt. Hij de priester die lam is in één. En wij die door zijn striemen, door zijn betaling leven ontvangen. Door het geloof. De Heilige Geest die ijvert ervoor dat de stemming omslaat in de gemeente. Dat de anti-Godstemming omslaat in een Heere, u kan ik niet missen. Wilt u mij ook dat leven geven? Is dat nu ook voor mij? Ik die de dood verdien. Ik die mezelf heb vergrepen aan u. Ik die gezondigd heb tegen u. En zo de stemming onder het woord van God, onder het lieve evangelie, omgebogen naar Jezus toe, die leven is en leven geeft. En die de dood heeft gedragen om ons leven te geven en leven te maken. En de raad van de geest is pro-Jezus Christus. Nu wordt, en ik kom in het laatste gedeelte van de preek, de Heer Jezus gebonden. Je krijgt de indruk, kijk, de evangelie die stemmen niet precies met elkaar overeen. Het zijn vier evangelisten die alle vier sommige accenten leggen. Judas komt bijvoorbeeld bij Johannes en bij Marcus helemaal niet voor. Wel bij Lucas, maar dan in de handelingen. Je ziet, van elk van die evangelisten heeft weer iets verkondigd en door moeten geven en mogen geven dat het geheel het ene evangelie vormt en uitmaakt. Staat er dus hier dat Jezus gebonden werd, maar dat was eerder gebeurd. Hij werd gebonden. In die tuin, in de hof van Gethsemane, werd Jezus gebonden. Ik krijg de indruk dat hij tijdens het verhoor daar heeft gestaan met zijn handen los. Om het de indruk te geven van een wettig verlopen rechtszaak waar het bewijs ook niet van tevoren vaststaat. Maar is het des te opmerkelijker dat Jezus met die niet gebonden handen, degene die hem sloegen en bespotten, die hem hoonden en mishandelden, geen slag terug heeft gegeven. Wel zegt hij, waarom slaat gij mij? Maar nu wordt Jezus dus opnieuw gebonden. Vernederend gebaar. Denk aan foto's in de krant. Of misschien hebt u het wel eens van dichtbij gezien. U liep op het station. Centraal misschien, Rotterdam. En u zag er opeens iemand rennen. Een paar politie's erachter. Politie's renden harder. Grepen die man. En deden hem in de boeien. In de foto in de krant. Van iemand die ook gegrepen was. Iemand die zich schaamt. En zijn hoofd probeert te verbergen. Gebonden. Naar de gevangenis geleid. Het huis van bewaring. Om straks misschien veroordeeld te worden. Wie bind je? Iemand van wie gevaar te duchten valt. Of iemand die iets op zijn kerfstok heeft. Die behandel je als een gevangene. En die leid je mee maar. Niet met de beste wil van de wereld. Kunt u. En kan ik. Geen kwaad in hem ontdekken. Nee, niets. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En nochtans werd hij gebonden. O aanbiddelijke evangelie. Ja, dat oude avondmaalformulier. Daar willen we toch niet van af. Al is het hertaald, dan wordt het bij ons hertaald tegenwoordig gelezen. Misschien hier ook wel. Er zijn zinsneden die zijn in je ziel gegrift. Hij gebonden. Opdat hij ons zou ontbinden. En ontbinden is losmaken. Bevrijden. In de vrijheid zetten. Jezus gebonden om ons los te maken. In de vrijheid te zetten. De vrijheid der kinderen Gods. De vrijheid van het kindschap Gods. De vrijheid van de verbondenheid aan de Here. Ja, maar die gebondenheid. Daar zijn we natuurlijk nog niet mee klaar. Gebonden, daar weten we ook wat van. We zijn gemeente vaak gebonden aan machten, aan krachten, aan zonden, aan afwijkingen. Die ons binden en naar beneden trekken, halen. En die ons herinneren en laten zien wat voor mensen we zijn. En waartoe wij in staat zijn, wat we doen en laten in onze gebondenheid als slaafse machten en krachten. Aan demonieën. Aan verslavingen. Welke dat ook maar is. En op welk terrein we dat ook maar moeten bekijken. Maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En moet ik even denken aan Jezus' eigen woord. Hij heeft eens een keer in een gelijkenis, Matteüs 22:13, over een man die geen bruiloftskleed had. In de gelijkenis gezegd, bindt handen en voeten en neemt hem weg. En werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Nu wordt hij gebonden. Nu gaat hij naar de buitenste duisternis. Hij betreedt de hel. Hij komt in de plaats en knersing der tanden. Hij wordt van God verlaten. Hij komt in de helse smarten van Golgotha. Hij roept en kermt daaruit. Hij werd gebonden. En hij kwam daar. Ja. Ruilen vandaag. Jezus gebonden. En naar de plaats van de vervloeking. Om ons te ombinden. Gemeente. Straks komt die gelijkenis van Jezus tot een vervulling. Vriend. Hoe ben jij hier binnengekomen geen bruiloftskleed hebbende? En hij verstomde. Zal er hier één of twee of meerdere zijn die dan het woord uit de mond van Christus horen. Bind hem. Bind haar. En werpt hem in de plaats van de buitenste duisternis. Als er wening zijn. En knessing der tanden. Dat is de diepste ernst. Van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat is het woord van onze heiland zelf. Wie wil het beter weten dan hij? Maar nu gebonden hij om ons ontbinden. binding te geven. Losmaking. Gevangenen. Loslating en bevrijding. De geboeide wordt naar Pontius Pilatus begeleid en gebracht. Die er vroeg bij is om zijn werk te doen in het rechthuis waar hij verkeert vanwege mogelijke relletjes. Er is een boek over Pontius Pilatus verschenen. Misschien dat de jongeren het gelezen hebben, ook ouderen misschien. Mijn kinderen hebben het tenminste van genoten. Gezel Paul Meijer, dat is een geleerde man die historisch een knappe en verantwoorde roman heeft geschreven. Dan word je wat wijzer over die tijd. En over die persoon, Pontius Pilatus, van 26 tot 36, stadhouder in Judea. Dirigerend, de baas namens Tiberius. De man die met Maria, de moeder des Heren, in het apostolicum terecht is gekomen. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Weet je waarom die Pontius Pilatus hier? Wel om Jezus' eigen woord in vervulling te laten gaan. Zo heeft Christus het gezegd. Dat hij aan de heidenen zou worden overgeleverd. Door zijn volksgenoten. Net als Simson. Simson werd ook overgeleverd. Maar die liet het er niet meer zitten. Die liet het kaas niet van zijn brood eten. Die had een vlammend moment. En maakte zich los. En versloeg het leger van de Filistijnen. De heldhaftige. De krachtige Simson. Jezus. Hij verlost zichzelf niet. Hij zorgt voor zichzelf niet voor vrijgeleide. Hij wil niet dat die boeien hem worden afgenomen. Hij ontbiedt miljoenen engelen. Hij wil niets voor zichzelf. Hij heeft alles over voor zijn vader en voor zijn kerk. En nu dan de heidenen en de joden van het volk verzameld zijn tegen het heilig kind Jezus, de gezalfde Gods, gaat de profetie in vervulling die Jezus zelf heeft geprofeteerd. En Jezus wordt overgeleverd in de handen van Pilatus. En Pilatus geeft hem later weer over in de handen van die soldaten die hem brengen naar het kruis, waar hij zijn leven geeft voor onze zonden. En dat woordje overleveren, ja, daar moet ik toch nog iets van zeggen. Daar heeft de apostel Paulus ook een paar keer over geschreven in het evangelie, 3 keer over. En dan schrijft hij dit. Jezus werd overgeleverd voor onze zonde, die zichzelf heeft overgegeven voor onze zonde, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonde. Er staat er 3 keer dat woordje overleveren. Maar Jezus heeft ook zelf gedaan. Kijk, het lijkt alsof die mensen heel wat mans zijn. Maar ten diepste is het de zelfovergave van de Zoon van God voor onze zonde, Heere Jezus. U bent in de handen van mensen en moordenaars gevallen. Laat mij in uw handen vallen. Amen.